Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, van Figlio en van Spirito Santo.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma dat u op de hoogte houdt van het reilen en zeilen in het Vaticaan en over de gebeurtenissen in het leven van Paus Franciscus. In de vorige aflevering kon u luisteren naar een speciale uitzending van Radio Vaticaan over de nood aan rust. En ook voor Paus Franciscus is de maand juli een periode van rust. Het kan zeker een uitnodiging zijn, beste luisteraars, om in deze periode in het bijzonder te bidden voor de paus, dat hij op zijn gezegende leeftijd de nodige rust mag vinden voor zijn moeilijke en zware taak. Het is daarom ook al even geleden dat we nog konden terugblikken op de gebeurtenissen in het Vaticaan, en dat we dus ook niet zullen kunnen luisteren naar een generale audiëntie. U weet dat die generale audiënties worden opgeschort in de maand juli. Op die manier kan de paus het wat rustiger aandoen. Vanaf augustus worden die ook hervat en hoort u daarover tijdens Radio Vaticaan. Laten we daarom even wat verder in de tijd terugkeren, namelijk naar de 10e juli. Het Vaticaan publiceerde volgende aankondiging. Massimo Palombella beëindigde zijn dienst als maestro-directeur van de pauselijke muziekkapel. De Heilige Vader aanvaarde het verzoek van de maestro om zijn opdracht te beëindigen. De beslissing werd genomen na het unanieme advies van de congregatie van de Salesianen van Don Bosco en het bureau van de liturgische vieringen van de paus te hebben ingewonnen. Monsieur Palombella staat nu ter beschikking van de Salesiaanse congregatie voor het nieuwe ambt dat hem zal worden toevertrouwd. Hij is dus een pater Salesiaan, geboren op 25 december 1967. Hij trad toe tot de Salesianen van Don Bosco en werd vervolgens in 1995 tot priester gewijd. Hij studeerde filosofie en theologie aan de pauselijke Salesiaanse Universiteit en studeerde verder muziekwetenschappen aan het Conservatorium van Turijn. Na zijn priesterwijding deed hij pastorale ervaring op in de studentenpastoraal in Rome. Hij was trouwens ook de oprichter en eerste dirigent van het Romeins Interuniversitair Studentenkoor. Hij doseerde eveneens gewijde muziek aan de universiteit waar hij zelf had gestudeerd en aan het Conservatorium Guido Cantelli in Novara, naast zijn functie als hoogleraar aan de Universiteit Sapienza. Verder was hij nog docent aan het Conservatorium van Turijn en hoofdredacteur van het tijdschrift Armonia di Voci, dat in het bijzonder was toegewijd aan gewijde muziek. Hij geldt dan ook als een absolute expert in liturgische muziek. En als men muziek zegt, dan zegt men een ander grote expert in klassieke en gewijde muziek, paus Benedictus XVI. Het was dan ook hij die Palombella benoemde tot muzikaal directeur en dirigent van het koor van de Sixtijnse kapel op 16 oktober 2010. Een kleine 7 jaar later werd hij door paus Franciscus benoemd tot consultor of adviseur van de congregatie voor de goddelijke eredienst en de regeling van de sacramenten, waar kardinaal Robert Sarah de prefect van is. Monsieur Palombella wordt voorlopig opgevolgd door Monsieur Marcos Pavan, de huidige dirigent van de Pueri Cantores, het kinderkoor van dezelfde kapel. Dat is woensdag bevestigd door Monsieur Guido Marini, de verantwoordelijke voor de pauselijke liturgische vieringen. En als we even kijken naar die geschiedenis van de pauselijke muziekkapel, dan moeten we terugkeren naar het Rome uit de 4e eeuw. Want dan ziet men een eerste melding van een kerkkoor, een Schola Cantorum. Nu, het betrof hierbij niet zozeer een school, maar een aanduiding van een groep personen met een gelijke roeping of beroep. Daardoor werd de Schola Cantorum meer gezien als een gilde. De zangers woonden bij elkaar in een voor hun speciaal opgericht gebouw. Het was paus Gregorius de Eerste die het koor aan de basiliek van Sint-Jan van Lateranen zou verbinden en bepaalde dat het lidmaatschap van het koor was weggelegd voor monniken, wereldlijke geestelijken en jongens. Tevens werd een tweede schola opgericht, ditmaal verbonden aan de Sint-Pietersbasiliek, die wel gezien werd als een opleidingsinstituut. Tijdens de ballingschap van de pausen in Avignon werd de Schola Cantorum niet overgebracht naar Frankrijk, maar werd het behoud ervan in Rome gegarandeerd door de schenking van eigendommen en andere bronnen van inkomsten. Paus Clemens V, die paus was van 1305 tot 1314, richtte dan in Avignon een nieuw koor op, dat voornamelijk uit Franse zangers bestond. Toen paus Gregorius XI naar Rome terugkeerde, nam hij deze Franse zangers met zich mee en nam ze op in de nog steeds in naam bestaande Schola Cantorum. In tegenstelling tot de situatie voor de ballingschap in Avignon, reisde het koor niet meer mee met de paus, maar nam het deel aan alle pauselijke diensten die gecelebreerd werden in een pauselijke kerk of kapel. Het koor kwam onder leiding te staan van een magister capelle, meer een eretitel dan een verwijzing naar de muzikale kwaliteiten, een functie die werd bekleed door een bisschop of een prelaat. Met de bouw van de Sixtijnse kapel onder paus Sixtus IV werd de Schola Cantorum uiteindelijk omgedoopt tot Capella Sistina, het koor van de Sixtijnse kapel. Door een pauselijke bul in november 1483 werd het aantal koorleden vastgesteld op 24. Na 1441 was er niet langer sprake geweest van de aanwezigheid van jongens in het koor, waardoor de hoge stemmen gezongen werden door tenoren of castraten. Het lidmaatschap van het pauselijk koor werd een grote wens van vele nationale en internationale zangers. De idee om opnieuw een opleidingsinstituut voor het pauselijk koor op te richten resulteerde in de oprichting van de Capella Julia in 1512. Dit koor verzorgt tot op vandaag de koordiensten in de Sint-Pietersbasiliek. Hoewel het koor bedoeld was als opstap voor toelating aan het Sixtijnse koor, werd door het gebrek aan werkelijk bekende koorleiders de beoogde hoge artistieke kwaliteit niet onmiddellijk bereikt. Onder paus Leo X, die zelf een muzikus was, werd een belangrijke stap genomen. De koorleider, ongeacht zijn kerkelijke rang, diende muzikaal onderlegd te zijn. In 1545 werd tevens bepaald dat koorleden uit alle gelederen van de samenleving mochten komen, mits ze voldeden aan de toelatingseisen. Ondanks de vele veranderingen heeft het koor zich altijd de norm gesteld de hoogste kwaliteit na te streven op het gebied van het uitvoeren van liturgische muziek. Ook na de overgang van de Gregoriaanse muziek naar de meer stemmige heeft het koor daaraan zijn eigen interpretatie gegeven, waarbij het gebruik van muziekinstrumenten achterwege bleef. Met de troonsbestijging van paus Pius X, die gezien wordt als de meest muzikale paus sinds Gregorius de Grote, vond er een grote verandering plaats in de kwaliteit van muziekuitvoering in het Vaticaan. Dit kwam vooral tot stand door Don Lorenzo Perosi, een vriend van de paus en een bekend Italiaans componist-dirigent. Een van de eerste bepalingen was dat de hoge stemmen voortaan weer door jongens moesten worden gezongen, waardoor de castraten werden vervangen. Het repertoire van het koor bestond voornamelijk uit composities van Don Perosi, en het is onder meer hierdoor dat de periode 1898-1914 wel wordt aangeduid als de gouden periode van het koor van de Sixtijnse kapel. Het overlijden van Perosi en de drastische veranderingen met betrekking tot de viering van de liturgie, die onder meer het gevolg waren van het Tweede Vaticaans Concilie, was ook de muziek daardoor beïnvloed. Onder leiding van de componist en latere kardinaal Domenico Bartolucci, dirigent van het koor van 1956 tot 1997, beleefde deze capella opnieuw een bloeiperiode. En dus zo kwam het uiteindelijk onder de bevoegdheid van Monsieur Palombella. Het is misschien tijd geworden om eens te gaan luisteren naar dit koor, wiens geschiedenis we kort konden overlopen. We horen het Kyrie uit de Missa Pape Marcelli, de bekendste mis geschreven door de magistrale Giovanni Pierluigi da Palestrina, uitgevoerd door het koor van de Sixtijnse kapel onder leiding van hun nu voormalige dirigent Monsieur Palombella.
Thank you.
Op 11 juli ontving de wereld het droevige nieuws dat Vincent Lambert overleed nadat zijn bepaalde familieleden, justitie en de staat tot het uiterste zijn gegaan om het mogelijk te maken dat hij niet langer voedsel en water zou krijgen, zodat hij, zoals zij dat noemen, een menswaardige dood zou kunnen sterven. Het is dan nog maar de vraag of iemand gedurende 9 dagen lang uithongeren en verdorsten menswaardig te noemen is. En we moeten daar echt van aangedaan zijn, van verbouwereerd in deze tijd. Een verontwaardiging die we delen met de paus, die het volgende via zijn Twitter-account de wereld instuurde. We hebben met grote pijn het nieuws van de dood van Vincent Lambert vernomen. We bidden de Heer om hem in zijn huis te verwelkomen. We drukken onze nabijheid uit naar zijn geliefden en naar al diegenen die hem tot het einde toe hielpen met liefde en toewijding. We herinneren en bevestigen de woorden die de Heilige Vader gesproken heeft over deze pijnlijke zaak. We herinneren ons dat de paus het volgende zei: God is de enige meester van het leven, vanaf het begin tot aan zijn natuurlijke einde, en wij hebben de plicht om dit altijd te beschermen en niet toe te geven aan de wegwerpcultuur. Naar aanleiding van die zaak werd weer heel wat geschreven, ook in de mainstream media, en daar hoorde ik constant dat het zou gaan over een coma-patiënt. Dat is totaal niet waar. Vincent Lambert was volledig bij bewustzijn. Het is werkelijk ongelooflijk hoe men met deze zaak is omgegaan, niet alleen in de media, maar hoe ver men gegaan is om uiteindelijk de zorgdragers, de dokters enzovoort, te verplichten om het mogelijk te maken om die man 9 dagen lang uit te hongeren en te laten verdorsten. Dat is de barmhartigheid die wij mogen verwachten vandaag de dag van die wegwerpcultuur waar de paus zo tegenop komt. Het mag zeker een uitnodiging zijn voor ons allen om te blijven bidden, dat de mens respect mag hebben voor het leven. In ieder stadium van dat bestaan, zijnde van de conceptie tot het natuurlijke einde ervan. Zoals de paus zelf ook zei. Op vrijdag 12 juli dan vond in het Apostolisch Paleis van het Vaticaan de ondertekening plaats van de overeenkomst tussen de Heilige Stoel en de staat Burkina Faso over de rechtspositie van de katholieke kerk in Burkina Faso. Monseigneur Paul Richard Gallagher, secretaris voor de relaties met de staten van het staatssecretariaat, en voor Burkina Faso de heer Alpha Barry, minister van Buitenlandse Zaken en Samenwerking, waren daarbij aanwezig. Deze plechtige ondertekening werd bijgewoond namens de Heilige Stoel door kardinaal Philippe Ouedraogo, de aartsbisschop van Ouagadougou, ook monseigneur Laurent Dabiré, de bisschop van Dori en voorzitter van de bisschoppenconferentie van Burkina Faso en Niger, monseigneur Robert Murphy, raadslid van de nunciatuur bij het staatssecretariaat, monseigneur Joseph Potemporeil, staatssecretaris van de nunciatuur bij het staatssecretariaat, ook monseigneur Kisito Ouedraogo, ambtenaar bij het staatssecretariaat, en dokter Barthélemy Kéré, advocaat en lekenvertegenwoordiger van de katholieke kerk in Burkina Faso. Voor Burkina Faso was de heer Robert Compaoré, de ambassadeur van het land bij de Heilige Stoel, ook de heer Der Boniface Kogda, technisch adviseur van de minister, de heer Edward Ouedraogo, adviseur van de ambassade, de heer Lassina Bitié en de heer Moussa Sawadogo, attachés bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, aanwezig. De overeenkomst die in het Frans is opgesteld en bestaat uit een preambule, 19 artikelen en een aanvullend protocol, garandeert de kerk de mogelijkheid om haar missie in Burkina Faso te vervullen. In het bijzonder wordt de publieke rechtspersoonlijkheid van de kerk en haar instellingen erkend. Beide partijen verbinden zich ertoe om, met inachtneming van hun eigen onafhankelijkheid en autonomie, samen te werken ten behoeve van het morele, spirituele en materiële welzijn van de mens en voor de bevordering van het algemeen welzijn. Nieuwe overeenkomst dus tussen de Heilige Stoel en Burkina Faso. Op 18 juli kwam er een bericht van de heer Alessandro Gisotti, directeur ad interim van de persdienst van het Vaticaan. Hij zei: "Op 21 juli zal mijn verantwoordelijkheid als interim directeur van het persbureau van de Heilige Stoel eindigen. Ik ben de Heilige Vader dankbaar voor het voorrecht dat hij mij heeft gegeven om zijn woordvoerder te zijn tijdens zo'n intense periode van zijn pontificaat, en voor het feit dat hij mij nu de gelegenheid heeft geboden om als adjunct hoofdredacteur van de media van het Vaticaan te blijven dienen. Ik ben hem dankbaar voor zijn voortdurende vaderlijke steun. Ik dank de paus, de prefect van het dicasterie voor de communicatie en de oversten van het staatssecretariaat voor het respecteren van mijn beslissing, die aan het begin van mijn mandaat werd meegedeeld en later werd bevestigd, dat ik deze zeer belangrijke rol voor een beperkte tijd zou vervullen. Ook al was deze tijd gevuld met tal van gebeurtenissen, toch heeft deze een reorganisatie van de persdienst mogelijk gemaakt door samenwerking met de prefect, de heer Paolo Ruffini, die 6 maanden geleden is aangegaan. Zoals ik bij mijn benoeming heb verklaard, heb ik deze verantwoordelijkheid op mij genomen in een geest van dienstbaarheid, mij bewust van dit uitzonderlijke en ongekende moment voor de Heilige Stoel, gezien het plotselinge ontslag van de directeur en de vicevoorzitter. Tijdens deze uiterst drukke 6 maanden, vooral ook voor mijn familie, heb ik de volledige steun gekregen van de prefect Paolo Ruffini en mijn collega's van de persdienst, aan wie ik veel dank verschuldigd ben. Ik had ook een bijzonder positieve ervaring met mijn collega journalisten, een relatie die gekenmerkt werd door wederzijds respect, zelfs tijdens onvermijdelijke confrontatiemomenten. Een van de initiatieven die onder mijn leiding tot stand zijn gekomen, is het benoemen van de zaal in de persdienst waar de journalisten werken tot Sala Joaquín Navarro Valls. Dit voorbeeld onderstreept dat in de kerk en bij de Heilige Stoel informatie telt en steeds belangrijker zal worden. Ik ben er zeker van dat Matteo Bruni zal weten hoe hij het buitengewone team hier bij de persdienst zo goed mogelijk kan leiden. Ik wens hem het allerbeste en veel succes en teken hierbij mijn bereidheid tot samenwerking. Aldus de directeur ad interim. En dan natuurlijk op zijn beurt kon Matteo Bruni, dit dus een naam is die we ook in de toekomst veel meer zullen horen. Hij is de nieuwe woordvoerder van het Vaticaan en de nieuwe directeur van de persdienst. En hij schreef: "Vandaag begin ik mijn functie bij de persdienst van de Heilige Stoel, nadat ik daar 10 jaar lang in een geest van dienstbaarheid aan de paus en aan de Heilige Stoel heb gediend, met de ervaring en de kracht die ik tot mijn beschikking heb. Ik bedank mijn collega en vriend Alessandro Gisotti voor het feit dat hij de persdienst in deze maanden zo vrijgevig en verstandig heeft geleid. Ik ben mij bewust van de delicate en beslissende natuur van informatie. Ik ben er zeker van dat ik steun zal vinden bij mijn collega's, wier waarde en professionaliteit ik in deze intensieve jaren van werk voor de Heilige Stoel heb mogen leren kennen. Ik dank de Heilige Vader voor zijn vertrouwen en de prefect van het Dicasterie voor Communicatie, Paolo Ruffini, voor de steun van het Dicasterie, waarvan ik weet dat deze niet zal ontbreken." Kort daarna trouwens kwam het eerste echte bericht van de nieuwe directeur. "Vanochtend hebben kardinaal Peter Kodwo Appia Turkson, prefect van het Dicasterie voor Integrale Menselijke Ontwikkeling, in gezelschap van kardinaal Mario Zenari, apostolische nuncius van Syrië, en de onderstaatssecretaris van datzelfde dicasterie, pater Nicola Riccardi, een ontmoeting gehad met president Bashar al-Assad. Tijdens de vergadering overhandigde de kardinaal-prefect aan het staatshoofd een brief van de Heilige Vader, waarin hij de diepe bezorgdheid van zijn heiligheid Paus Franciscus uitspreekt over de humanitaire situatie in Syrië. Met name over de dramatische omstandigheden van de burgerbevolking in Idlib. En zo bent u helemaal up-to-date. Er is dus een brief overhandigd van de paus aan de president van Syrië, Bashar al-Assad, waarin de paus zijn bezorgdheid uitdrukt over de humanitaire situatie in Syrië. We zullen zo meteen samen met de paus het Angelusgebed bidden. Daarna zullen we kunnen luisteren naar een meditatie van Paus Franciscus over de lezing van de 16e zondag door het jaar, die we hebben kunnen beluisteren, passage uit het Evangelie volgens de heilige Lucas, het bezoek van Jezus aan het huis van Martha en Maria. Daar staan we samen met Paus Franciscus zo meteen bij stil. En daarna zal u ook nog wat nieuws horen uit het College der Kardinalen. Dat is voor zo dadelijk. U kan eerst nog luisteren naar een lied, daarna bidden we samen met de paus het Angelus en zullen we ook naar die meditatie kunnen luisteren.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
E concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut ignificiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi Filii Tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectione gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc in mundo et ut sequens seculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
En zoals beloofd zullen wij nu kunnen luisteren naar de meditatie die Paus Franciscus heeft gegeven op zondag 21 juli, de 16e zondag door het jaar. Luisteren wij naar deze meditatie door Paus Franciscus.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel brano di questa domenica,
in de passage van deze zondag vertelt de evangelist Lucas over het bezoek van Jezus aan het huis van Martha en Maria, de zussen van Lazarus. Ze verwelkomen hem en Maria zit aan zijn voeten om naar hem te luisteren. Ze laat wat ze deed om dicht bij Jezus te zijn. Ze wil niets van zijn woorden missen. Alles moet opzij worden geschoven. Want als Hij ons in ons leven komt bezoeken, dan gaan Zijn aanwezigheid en Zijn woord voor al het andere. De Heer verrast ons altijd. Als we echt naar Hem luisteren, verdwijnen de wolken, ruimen de twijfels plaats voor de waarheid. De angst maakt plaats voor de rust en de verschillende levenssituaties vinden hun juiste plaats. De Heer repareert de dingen als Hij komt, zelfs onszelf. In deze scène van Maria van Bethanië aan de voeten van Jezus toont de heilige Lucas de biddende houding van de gelovige, die weet hoe hij in het bijzijn van de meester moet zijn om naar hem te luisteren, met hem in harmonie te zijn. Het is een kwestie van pauze te houden gedurende de dag, van het bijeenkomen in stilte, een paar minuten, om plaats te maken voor de Heer die langskomt en de moed vinden om een beetje alleen te blijven met hem, om vervolgens met rust en doeltreffendheid terug te keren naar de dingen van het dagelijks leven. En Jezus prijst het gedrag van Maria, die het beste deel heeft gekozen, en lijkt tegen ieder van ons te herhalen: laat u niet overspoelen door al die dingen die u te doen staan, maar luister eerst naar de stem van de Heer om de taken die het leven u toebedeelt goed uit te voeren. En dan is er nog de andere zus, Martha. De heilige Lucas zegt dat zij degene was die Jezus verwelkomde. En misschien was ze wel de oudste van de twee, dat weten we niet. Maar deze vrouw had zeker het charisma van de gastvrijheid. En terwijl Maria naar Jezus luistert, wordt ze in feite helemaal door het vele gebeuren rond het dienst doen gegrepen. En daarom zegt Jezus tot haar, Martha, Martha, wat maak je je bezorgd en druk over veel dingen? En met deze woorden is hij niet van plan om de houding van de dienstbaarheid te veroordelen, maar eerder de angst waarmee het soms wordt ervaren. Wij delen ook de bezorgdheid van de heilige Martha en stellen voor om in navolging van haar voorbeeld ervoor te zorgen dat er in onze gezinnen en gemeenschappen een gevoel van verwelkoming is, van broederschap, zodat iedereen zich thuis kan voelen. In het bijzonder de kleine en de armen als ze op de deur kloppen. Daarom herinnert het evangelie van vandaag ons eraan dat de wijsheid van het hart juist ligt in het weten hoe we deze twee elementen kunnen combineren. Contemplatie en actie. Martha en Maria wijzen ons de weg. Als we van het leven willen genieten met vreugde, moeten we deze twee houdingen met elkaar in verband brengen. Enerzijds om aan de voeten van Jezus te zijn, om naar Hem te luisteren, wanneer Hij ons het geheim van alles onthult. Anderzijds om aandachtig en bereidwillig te zijn in de gastvrijheid, wanneer Hij langskomt en op onze deur aanklopt, met het gezicht van een vriend, die een moment van verkwikking en broederschap nodig heeft. We hebben deze gastvrijheid nodig. Mogen de Allerheiligste Maagd Maria, moeder van de kerk, ons de genade geven om God en onze broeders en zusters lief te hebben en te dienen met de handen van Martha en het hart van Maria, zodat wij door altijd naar Christus te luisteren, vaklieden van de vrede en van de hoop kunnen zijn. Dat is een interessant iets. Met deze twee houdingen zullen wij vakmensen van vrede en hoop zijn. Aldus Paus Franciscus in deze meditatie. Zoals ik ook had gezegd, is er nieuws uit het College der Kardinalen. Er is een telegram gericht aan Pietro Sardi. Hij is de broer van wijlen kardinaal Paolo Angelo Sardi, die dus overleden is. In zijn rouwbetuiging sprak de paus zijn diepe dankbaarheid uit aan het adres van de kardinaal, omdat hij het grootste deel van zijn leven in dienst aan de heilige stoel heeft gesteld. Kardinaal Sardi heeft erg waardevolle bijdragen geleverd aan het leergezag van de pausen Paulus VI, Johannes Paulus I, Johannes Paulus II en Benedictus XVI. De paus besloot het rouwtelegram met de bevestiging dat kardinaal Sardi een goede en waakzame dienaar was en trouw aan zijn bisschoppelijke motto Esto Vigilans, wees waakzaam. Wij vertrouwen erop dat hij, vergezeld van de maagd Maria, de heiligen Petrus en Paulus en de heilige bisschop Guido van Acqui, kardinaal Sardi zal worden verwelkomd in het eeuwige banket in de hemel. Kardinaal Pietro Sardi overleed op 13 juli op 84-jarige leeftijd. Hij werd geboren op 1 september 1934 in een klein stadje in het Noord-Italiaanse bisdom Acqui. Hij werd tot priester gewijd in 1958. Hij volgde de opleiding tot kerkdiplomaat en trad daarop in dienst van het staatssecretariaat van de Heilige Stoel. In 1997 werd hij tot bisschop gewijd en benoemd tot titulair aartsbisschop van Sutrium. In 2004 werd hij vice-kamerlengo van de Apostolische Kamer en als zodanig was hij nauw betrokken bij de organisatie van de uitvaart van Paus Johannes Paulus II en het daaropvolgende conclaaf. Van 2009 tot 2014 was hij propatroon van de soevereine Ridderorde van Malta. En in 2010 werd hij tot kardinaal gecreëerd. Hij maakte ook deel uit van de hoogste rechtbank van de apostolische signatuur, een van de drie gerechtshoven van de Romeinse curie. De Spaanse kardinaal José Manuel Estepa Llorens is ook overleden op 93-jarige leeftijd in Madrid. Hij heeft een grote rol gespeeld bij de totstandkoming van de catechismus van de katholieke kerk. Het kardinale college telt nu 218 leden, waarvan er 120 jonger zijn dan 80 jaar en dus kiesgerechtigd. We vragen u graag om te bidden voor de zielerust van kardinaal Llorens en ook van kardinaal Sardi. Zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan. We zijn een beetje verder teruggekeerd in het verleden om u helemaal up-to-date te maken van de gebeurens in het Vaticaan en in het leven van Paus Franciscus. We hebben voor u wel nog de Vaticaanse hymne klaarstaan en ook een heel aantal benoemingen die we ook zeker nog aan u willen meegeven. Zo heeft de paus het apostolisch exarchaat voor de Oekraïense katholieken van de Byzantijnse ritus in Italië opgericht. En heeft daarbij kardinaal Angelo De Donatis, vicaris-generaal van zijn heiligheid voor het bisdom Rome, benoemd tot apostolische administrator sede vacante. Er zijn twee benoemingen voor Hongarije. Meer bepaald benoemde de paus Monsignor Gheorghe Udvardi tot metropoliet-aartsbisschop voor het aartsbisdom van Veszprém en benoemde hij eerwaarde heer Zsolt Marton tot bisschop van Vács. De paus heeft de kerkprovincie van Florencia in Colombia opgericht en benoemt daarbij Monsignor Omar de Jesus Mejia Giraldo tot metropoliet-aartsbisschop. Hij benoemde volgende leden voor de congregatie voor de klerus: de kardinalen Daroca, aartsbisschop van Brazilië, Arborelius, bisschop van Stockholm in Zweden, Petrocchi, aartsbisschop van L'Aquila in Italië, Cardoso, apostolisch administrator sede vacante et ad nutum sancte sedis van Caracas en aartsbisschop van Mérida in Venezuela. Verder ook de monseigneurs Iannone, voorzitter van de pauselijke raad voor de legislatieve teksten, Monseigneur Sebidio, bisschop van Maldonado, Punta del Este in Uruguay. Monseigneur Michel Opetit, de aartsbisschop van Parijs in Frankrijk. Monseigneur Prevost, de bisschop van Chiclayo in Peru. En Monseigneur Rodriguez, aartsbisschop van San Cristobal de la Habana in Cuba. Hij benoemde eerwaarde heer Michael Dugnan tot bisschop van Clonfert in Ierland. Monsieur Otto Separi tot bisschop van Berinja op Papua Nieuw-Guinea. Pater Vijaya Kumaraja Rala is benoemd tot bisschop van het bisdom Srikakulam in India. En eerwaardeer Miripil Belonis is benoemd tot hulpbisschop van het aartsbisdom van Cebu op de Filipijnen. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor uw luisterend oor en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op het programma Radio Vaticaan. Dan doen wij ons best om u op de hoogte te houden van het reilen en zeilen in het Vaticaan en de gebeurtenissen in het leven van Paus Franciscus. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.